Lara!
Yay, Naomi! Hallo, hallo, hallo. Heb je nog een beetje genoten van de sneeuw- en schaatspret afgelopen weekend?
Ik heb genoten van de schaatspret. Ik zag namelijk iemand door het ijs heen vallen en ik vond dat best wel komisch. Gelukkig kon diegene er makkelijk uit. Het was een heel laag slootje.
Dus okay.
Dingen. Hij stapte zeg maar, er was een jongen die rende over het ijs heen en die was een beetje zo... Oh. En hij rent er overheen en dan komt bij die zijkant en de ene zie ik zo zijn benen doorheen zakken, zeg maar. Maar ook echt aan de kant, dus hij kon zich makkelijker uitklimmen. Maar ik keek daar dus naar, nadat ik net klaar was met een rondje lopen met mijn hond. Dus ik stond nog in mijn deuropening en ik zag dat letterlijk gebeuren.
Ah, en toen moest jij stiekem een beetje lachen.
Ja, misschien wel iets minder dan een beetje stiekem. Maar die jongen kon er ook om lachen, dus...
Nou ja, als hij er snel uitgaat, dan moet het toch goed zijn.
Ja, maar zeg maar, ons meertje dan bij ons huis in de buurt, dat is echt... Als je daarin staat, dan zit je maar net aan tot je knieën in het water, denk ik. Dus het is niet heel diep, gelukkig.
Nou, dat scheelt dan wel heel erg. Dan kan je tenminste gewoon... Ja, dan is het gewoon makkelijker eruit komen als het misgaat, zeg maar.
Precies. Maar verder ben ik wel blij dat het weg is, hoor, de sneeuw. Want met mijn hond, dat is ook een prinses. Mijn hond is een mannetje, maar het is een prinses. Want door de sneeuw lopen, dat vindt hij niet fijn. En elke keer dan doet hij zijn pootjes omhoog. En dan moet je zeg maar het sneeuw onder zijn kussentjes weghalen. Of het zout moet je van zijn pootjes afvegen. Dus je bent om de 5 minuten ben je bezig om zijn pootjes af te vegen. En dan wil hij niet meer lopen. Joh, en dan kan hij niet meer een plasje doen, want er ligt sneeuw. En...
Oh god.
Ja, de honden van mijn vader, gek op sneeuw. Ik vind dat helemaal prachtig. Maar mijn hond, als hij sneeuw ziet, dan wil hij niet eens lopen het liefst.
Oh jongen, jongen, jongen. Arme jij.
Ik hoop dat jij meer genoten hebt van de sneeuw.
Oh, zeker, ik heb 2 dagen lekker geschaatst.
Oh, heerlijk.
En, ik dacht, ik ben echt geen kampioen in schaatsen. Eigenlijk het tegenovergestelde van. Dus tweede dag dacht ik, mijn goal wordt om niet te vallen. De laatste meter, Naomi. De laatste meter.
Toen viel je?
Toen ging ik... Ik kon het bankje nog net niet aanraken. En toen ging ik om een... Ja, toen viel ik, ja.
Aww.
Het was een beetje de anticlimax van het weekend. Maar het was wel leuk. Ik heb wel leuk gehad.
Leuk feitje over mij. Ik heb op schaatsen gezeten vroeger.
Oh, dus je kan beter schaatsen dan mij?
Ik heb geen idee of ik het beter kan, maar ik heb... Wat is het? Een jaar of 4, 5 geloof ik schaatsles gehad.
Nou, dan kan je zeker weten beter dan mij, want ik, ik strompel ongeveer met elke meter.
Ja, ik kan wel gewoon schaatsen. En ik kan op zich... Ik ben ook meer gewend op een schaatsbaan dan op natuurijs. Mm-hmm. Daar moet ik er wel eerlijk bij zeggen. Dat is sowieso een stuk gladder op een schaatsbaan. En natuurijs is wat meer hobbelig.
Ja, oké. En er zitten wat vaker scheuren in het ijs en zo.
Precies, mensen vallen er sneller doorheen.
Ja.
Maar ik heb het wel al een tijdje niet meer gedaan. Zeg maar, ik denk dat het nu 2 jaar geleden is voor het laatst dat ik op schaats heb gestaan.
2 jaar geleden nog maar. Bij mij, zeg maar vorig weekend. Maar daarvoor was het echt, 3, 4 jaar geleden wel, ja.
Ja, ik probeer elk jaar te schaatsen eigenlijk als het kan. Alleen nu, ja, dit jaar heb ik het gewoon niet gedaan. Ook al was het de perfecte kans. Dus misschien heel stom, maar ja, ik heb er geen spijt van. Nu tenminste, nog. Misschien nog over een maand wel.
Als het echt helemaal niet meer kan. Maar Naomi,
ja.
Wat, volgens mij is het mijn beurt om een verhaaltje te vertellen, toch?
Inderdaad, ik ga lekker achterover hangen en ik ga luisteren naar jouw verhaaltje.
Nou ja, top. Dan gaan we dat maar doen.
Ik heb zo'n vermoeden dat het gaat over seriemoordenaars.
Tuurlijk, dat is toch mijn specialiteit?
Dat zeker, maar dan heb ik wel een hele belangrijke vraag, want dat mag ik nu vragen.
Uh-oh.
Wat drink je?
Nou, dit is misschien net even wat warmer dan vorig weekend. Maar je kan mij af en toe ook wel wakker maken voor een warme chocolademelk. Oeh. En zeker als er ook nog eens warme chocolademelk met likeur 43.
Oh, dat is heel lekker.
Dus ja, daar zit ik nu lekker mijn handen mee op te warmen. Want helemaal warm is het nou ook nog niet. Maar dat houdt me niet tegen. Ik heb in Australië met 40 graden ook gewoon nog een warme chocolademelk gedronken.
Ah joh, maar het is zo lekker.
Maar ik maakte mezelf, het voelde beter omdat ik denk in Nederland was het op dit moment koud.
Ja, precies, dan mag het toch?
Dan mag het. Dus je houdt mij niet tegen van mijn warme chocolademelk. En gezondheid.
Dank je.
Niet niezen in mijn podcast.
Oh, jongens, ja, ik ben wel een beetje verkouden. Alvast mijn excuses.
Ah, wat erg. Geef niet, geef niet. Ik had gewoon even een reference naar aflevering 2.
Eén toch? Was dat niet de eerste?
Oh, geen idee.
Oh, ik weet het ook
niet
meer.
Ik vond het gewoon heel mooi. Ik vond het heel mooi destijds, dus vandaar. Maar wat drink jij in dat geval?
Nou, ik hoop dat ik wat meer in richting jouw thema kom. Dus ik heb een advocaatje.
Ah, dit is een oma-drankje natuurlijk.
Een oma-drankje, inderdaad. Of een opa-drankje. Het wordt vaker gedronken. Nou ja, het is meer een soort. Ik vind het meer altijd een puddingje, naar mijn idee. Want ik zie altijd ik die oudjes, meestal die lepelen het altijd uit.
Ik heb het nog nooit gehad. Maar ik, zoals je weet, werkte ik wel in horeca voordat alles dichtging, helaas. Maar ik heb het wel een paar keer in moeten schenken. En ik vind het meer op een soort vla lijken.
Ja, precies. Vla. Meer dan punning, inderdaad. Daar heb je gelijk in.
Ik wil het wel een keertje proeven. Dus als je het een beetje overlaat, dan kan ik gewoon één lepeltje. En als ik het daarna niks vind, dan mag je de rest.
Dat
dan
is
gewoon
goed.
Gewoon één theelepeltje, weet je wel. Want ik ben wel benieuwd.
Ja, het is op zich eigenlijk best wel. Ik vind het op zich best wel lekker. Maar ook, ja, ik weet niet. Je moet het moment ervoor hebben, denk ik.
Ja.
Om zoiets te doen. Maar het is, ja, ik weet niet, ik vind het wel heel grappig. Want mijn, ja, het is zeg maar wat meer wat opa's en oma's toch sneller eten en drinken in zo'n verzorgingstehuis. Dat zie ik altijd voor me. Dus ik voel me nu ook in één keer een heel stuk ouder.
Oh god. Naomi. Niet te oud worden hoor. We moeten nog een paar jaar podcast maken.
Nee.
Maar je hebt wel gelijk. Het komt wel wat meer in de buurt van mijn thema.
Yes.
Want ben jij namelijk bekend met de giggling grandma? Of de giggling granny, zoals ze ook wel eens wordt genoemd.
De giechelende oma.
De giechelende oma, als je het lekker wilt vertalen naar het Nederlands inderdaad.
Nee, ik ben daar totaal niet mee bekend. En het klinkt super creepy.
Het is ook best wel creepy. Ik ga je meer vertellen over het leven van Nanny Dross. En ze stond eerder bekend als Nancy Hazel.
Spannend. Maar wil jij dan het intro doen voordat we gaan beginnen?
Oh god, ben ik daar. Mag dat?
Dan
mag ik het een keer doen?
Zeker.
Oh. Oké. Nee, ik ga hier even helemaal recht vooruit over zitten. Normaal gesproken mag ik dit nooit. Dus,
Nee, daarom. Okay. Ik geef jou nu de leiding.
Oeh, nou, dat gaan we dan hoor.
Oké, Lara. 3, 2, 1. Take it away.
Ga lekker zitten en schenk een lekker glas wijn in of een ander lekker drankje. En geniet van deze spannende verhalen. Ze zijn echt om bang van te worden. Was dat goed?
I'm proud of you.
Yes!
I'm so proud.
Yeah, oké. Okay. Dit heeft mijn dag gemaakt. Naomi is proud of me. Oké. Okay. Mijn dag is klaar. Maar
vertel je verhaal. Ik zit hier om te luisteren. Net zoals yes. andere mensen die meeluisteren.
Nou, super.
Ik ben heel erg benieuwd.
Om het even makkelijk te houden, ga ik het gewoon over Nanny Dross hebben. Maar officiële meisjesnaam was Nancy Hazel. En Nanny is geboren op 4 november 1905.
Ze heet Dross?
Dross. D-R-O-S-S.
Het doet me denken aan Drosten, weet je wel? Drosten chocola en dan ook met hazelnoot of zo als achternaam. Dus ik, ja. wil nu, ik heb nu ja. heel veel zin in chocola in één keer.
Mag ik ook chocola?
Tuurlijk, jij mag altijd chocola.
Yay!
Maar sorry, maar, vertel verder.
Ze is dus geboren op 4 november 1905 in Alabama eigenlijk.
Oh, ze is al best wel oud dan.
Ze leeft niet meer.
Nou oké, okay, dat is heel logisch.
Ze is op relatieve jonge leeftijd overleden omdat ze leukemie had. Ze is uiteindelijk in het Hospital Ward of Oklahoma State Penitentiary overleden door leukemie op 2 juni 1965. Dus als je een beetje snel hoofd kan rekenen, was ze nog net geen 60 jaar toen ze overleed.
Ja, oké, okay. Dat is dan zeg maar net aan oma-leeftijd.
Ja.
Wat is een oma-leeftijd? Vanaf wanneer ben je nou echt oma? Eigenlijk pas als jouw kinderen hebben.
Ja, klopt. Maar rond die tijd... het is wel een eeuw geleden, dus dan ben je wel...
Ja, oké.
Wat ouder. Zeg wel ruim 100 jaar geleden sinds zij is geboren. Dus dan ben je ook gewoon al wat sneller ouder. Zeker rond die tijd. True. Het was niet zeg maar die tijd dat het uitzonderlijk was als je niet 75 werd, weet je wel.
Ja, oké.
Okay. Dan was het eerder uitzonderlijk als je 75 werd.
Ja, precies.
Ja.
Dus dan was ze wel aardig op leeftijd.
Ja, precies. Maar het was ook niet dat ze oud was. Zeker als je naar deze tijd kijkt. Ik bedoel...
deze tijd is 60, niet zo oud.
Nee, daarom. Daarom zeg ik... ik hoop dat mijn ouders wat ouder worden dan 60.
Dat hoop ik ook zeer zeker. Maar mijn vader heeft de 60 al gepasseerd. Dus...
Mijn ouders allebei nog niet. Dus...
ja, mijn vader keep wel, mijn moeder strong. Nog niet.
Ja, nou ja. Maar zij staat dus eigenlijk bekend als de giechelende oma.
Oh gosh.
En zij heeft in totaal 8 tot 11 slachtoffers onder haar naam staan.
Op een of andere manier moet ik zeggen, dat valt best wel mee. Maar dat is meer omdat Ted Bundy en die andere gozer, die hebben zoveel slachtoffers gemaakt. En daar hebben we het natuurlijk al eerder over gehad. En ook met Bloody Mary, die honderden mensen heeft vermoord. Dat ik nu denk, 8. Mwah. Ik bedoel, ja, alles is te veel.
Ja, alles is te veel. Maar je moet wel bedenken dat seriemoordenaars bekend staan om hetzelfde soort secteur hoe ze het doen. Dus het is zeg maar niet... Je bent niet specifiek een seriemoordenaar als je 12 mensen hebt vermoord. Het gaat meer... Je wordt echt bestempeld als een seriemoordenaar als je meerdere mensen hebt vermoord op dezelfde wijze.
Ja, maar het is volgens mij vanaf 3
met
mensen, toch?
Met hetzelfde motief of zo. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar dat zou ik...
Ik had volgens mij ooit een keer gelezen dat ze vanaf 3 mensen gaan kijken of je een seriemoordenaar bent. En dan moet er een patroon in zitten. Dus inderdaad, of dezelfde wijze dat ze vermoord zijn, of de mensen moeten allemaal op elkaar lijken. Of bijvoorbeeld dat je allemaal 20-jarige roodhaarige vrouwen hebt of zoiets.
Nee, maar inderdaad, je moet zeg maar wel een beetje mensen hebben die een beetje op elkaar lijken. Of op dezelfde wijze hebben vermoord. Of een beetje dezelfde motieven. En de motieven van Nanny was eigenlijk verzekeringsgeld.
Damn. Dus ze deed gewoon letterlijk om geld te krijgen.
Ja, en ze had dan ook wel een specifieke manier om haar slachtoffers eigenlijk om het leven te brengen. En dat was door middel van vergiftiging.
Oh.
Maar voordat we daar helemaal in jumpen, laat ik ook gewoon even vertellen een stukje over het leven van Nanny.
Ja, is goed. Want ik ben nu wel heel erg nieuwsgierig.
Want dat is ook Nou ja, laat ik zeggen, het zou niet mijn favoriete leven zijn geweest. Maar Nanny die leek dus eigenlijk van de buitenkant gewoon een hele aardige vrouw. Ze is opgegroeid op een familiefarm. En ze had 1 broer en 3 zussen. Oh. Maar ze werd door haar vader echter verboden om een goede opleiding te krijgen. Ze hadden daar ook ten eerste geen geld voor, want in die tijd werkte het ook allemaal anders. Ja. En daarnaast waren zowel haar broer als haar zussen eigenlijk allemaal verplicht om op de farm te gaan werken.
Maar dat is eigenlijk best wel voor die tijd normaal bijna.
Ja, normaal. Maar buiten dat was haar vader ook heel erg strikt. En hield hij zeg maar alle sociale contacten wat je rond die leeftijd eigenlijk nodig moet hebben. Mm-hmm. Eigenlijk buiten de deur. Nou. Dus ze mocht eigenlijk bijna met niemand afspreken. Ja, daardoor... ja, dat is sowieso lastig voor die leeftijd. En dan kreeg ze ook nog eens op haar 7e een ongeluk.
Ja.
En ze stootte daarbij haar hoofd tegen een metalen buis. En ze geeft later... Dat doet au, ja.
Ja.
En, ze geeft later aan dat dit de oorzaak was voor haar hevige hoofdpijnen, blackouts en depressie.
Ook, dan moet ze wel heel hard haar hoofd gestoten hebben. Zeg maar, dan moet je een hersenschudding tot... hersenbloeding hebben. Het kan wel.
Kan, maar ja, doktoren, zeg maar, die wisten het allemaal niet zo goed. Nee. Zeker omdat het zo lang geleden was. En, maar dus, ze had ten eerste geen sociale contacten, ze had het ongeluk en ze mocht ook nog niet eens make-up en al dat soort dingen dragen, omdat haar vader bang was dat verkeerde mannen op haar af zouden stappen en ja...
Het klinkt als een heel christelijk gezin.
Ja,
of in ieder geval religieus gezin.
Ja, en gewoon een hele erge... Ja, een beetje... overheersende...
Vader. Ja.
Ja. Maar ondanks dat alles is ze wel op haar 16-jarige leeftijd getrouwd.
Oh, met, dus vroeg.
ja, en zelfs haar vader had het goedgekeurd.
Oh. Okay,
wat
papa.
Heel erg knap was, aangezien ze elkaar nog maar ongeveer 4 maanden kenden.
Nou, op zich, ik moet zeggen...
Ja,
maar ik ken mensen die letterlijk na 1 date al zijn ingaan wonen met hun verkering en een jaar later een kind krijgen al en... Dus ik ken wel wat mensen waar het vrij snel bij gaat. Maar ik vind dat altijd wel heel erg snel. 4 maanden.
Ja.
En 16 ja. jaar.
Ja. En ze hebben elkaar leren kennen in een fabriek. Waar ook haar man, haar eerste man. Want ze heeft meerdere mannen gehad. Dus het is een soort van terugkoppeling misschien naar Hendrik de 8e.
Het is een mannenverslinder.
Alleen een beetje de vrouwelijke vorm.
Het is een mannenverslinder geweest.
Ja, het is een beetje een mannenverslinder geweest. maar hoe heet het?
Heerlijk.
Haar eerste man heet Charlie Brax.
Oké. Okay.
Als ik het goed uitspreek. En ze werkt in dezelfde fabriek. Dus zo hebben ze elkaar leren kennen.
Oh,
alleen echter toen ze eenmaal gingen samenwonen, kwam de moeder van Charlie bij hun inwonen. En Nanny moest... onder de regels van zijn moeder gaan leven. Terwijl ze eigenlijk al zoveel druk had gevoeld...
van haar eigen vader.
Van haar eigen vader. En tussen 1923 en 1927... heeft ze 4 dochters op de aarde gebracht.
Zo, die is er even voor gegaan.
Ja. Nou ja, dat moest dus ook een beetje onder de toezicht en gewoon gelovig. Dus je moest gewoon snel kinderen krijgen en ja.
Jeez. Maar dan heb je dus 4 kinderen, een man en je schoonmoeder waar je mee samenwoont.
Ja.
En je schoonmoeder denkt alsnog even van, ik ben de oudste, dus ik bepaal wel klaar.
Ja, ongeveer wel. Maar je kan dus wel begrijpen dat Nanny alles behalve gelukkig was.
Ik kan in ieder geval wel snappen dat ze zich erg gespannen voelde. Veel druk had.
Maar ja, Nou ja, ze was dus eigenlijk heel erg ongelukkig. En vanwege haar, hoe ongelukkiger ze werd, hoe meer ze ging drinken en roken.
Dus was alcoholist, dus eigenlijk.
Ze was ook nog eens alcoholist.
Oh.
Dus, en dan kwam ze er ook nog eens een keer achter dat Charlie cheated. Dus hij ging vreemd.
Poeh.
En opeens in 1927 gingen twee van hun dochters, de twee middelste dochters, plots dood door voedselvergiftiging.
Damn. Gewoon in één keer hup dood.
Ja.
Jeez.
Maar Charlie dacht echter dat Nanny hun had vergiftigd.
Dus hij, zeg maar, de man, die dacht dat zijn eigen vrouw de kinderen heeft vergiftigd.
Ja.
Maar dit was niet zo, neem ik dan aan.
Deze slachtoffers zijn niet bevestigd door Nanny zelf. Maar ik had natuurlijk in het begin gezegd dat het 8 tot 11 was. Het wordt wel geloofd dat het eventueel zou zijn kunnen gebeurd. Maar het is niet bevestigd.
Misschien, ik weet niet of het zo is, dat ze het per ongeluk heeft gedaan. Dat kan ook nog.
Dat
ik wil
het kan,
niet goed praten of
maar,
zo.
Ze hebben wel gewoon met z'n allen ook van dat eten gegeten, zeg maar.
Oh, maar dat is wel raar.
Ja, maar Nanny die had... nou ja, weet het, Charlie dacht dus dat Nanny hun had vergiftigd voor het geld. Dus voor belastinggeld, want ze kregen zeg maar verzekeringsgeld.
Ja.
Nadat, ja.
Als iemand dood is, dan krijg je gewoon een deel geld. Omdat je eigenlijk een levensverzekering hebt afgesloten voor die mensen.
Achtig, ja. Maar na deze toestand vluchtte Charlie dus met hun eerste dochter. En liet Nanny achter met hun newborn. Dus een nieuwe kindje.
En, waarom neem je ze dan niet alle twee mee?
Ja, geen idee.
Egoïst.
Maar,
sorry.
Ja, maar hij liet ook zijn moeder achter. Want na de dood van zijn moeder in 1928... zijn ze ook gescheiden.
Okay, maar hoe is haar moeder overleden? Is dat ook vergiftiging of is die gewoon...
Dat is niet specifiek bekend. Ik heb het niet gevonden in ieder geval. Misschien dat het wel ergens staat, maar ik moest zoveel opschrijven naar Omi.
Geef
dus het
niet.
Is echt een heel verhaal. Er zijn zoveel mensen dood gegaan.
Dus die moeder is in ieder geval gewoon dood gegaan na die dood. Maar die moeder woonde dus nog steeds bij haar met hun eerst of na hun laatst geboren kindje, zeg maar.
Ja. En Dos die ging natuurlijk werken om haar nieuwe kindje en haarzelf te supporten. Ja, wat heel logisch is. Maar,
wat ook wel moet.
Ja, zeker. Zeker.
Als ik geen geld.
Maar in de zomer van 1928 kwam haar ex, zeg maar, Brax, kwam eigenlijk terug en die ging scheiden van haar. Maar die man durfde eigenlijk ook niet meer het kookwerk van Nanny te eten. Omdat hij bang was zelf vergiftigd te worden.
Oh, wauw. Het lijkt me toch wel heel raar om dan bij dat gezin op bezoek te gaan.
Ja. En, maar hij heeft altijd gezegd, zeg maar, ook nadat hij van haar gescheiden was, als mensen vroegen waarom ben je van haar gescheiden, zo van omdat hij gewoon bang voor haar was. Gewoon puur omdat hij geloofde dat, dat zij iets te maken had met de dood van zijn twee andere dochters.
Maar dat is best wel intens, dat je gewoon echt bang bent voor je ex-vrouw eigenlijk. En dat je denkt dat ze toen al dan in staat was daarvoor. Ik vraag me af, er moet echt gewoon wat meer gebeurd zijn tussen die twee dan alleen in één keer je kinderen gaan dood.
Ja, maar ja, zoals ik al zei, Charlie cheated ook, dus ging vreemd. En weet je, er is best wel. Het is zeg maar niet het beste. Ja, het zou niet echt de beste relatie zijn die je kan.
Het is niet relationship goals.
Nee, precies. Nee.
Oh. Damn, oké. Okay. Maar ja, wanneer kregen ze een nieuw vriendje?
Nou ja, eigenlijk ongeveer een jaar tot 2 jaar later. Ja. 1929.
Relatief
dus
snel.
Anderhalf. Relatief snel. Toen was ze 24, trouwde ze met Robert Frank Harrelson.
Maar ze was 24.
Ja, toen was ze 24.
Ik ben bijna 24. En ik ja, ben dan nog niet één keer getrouwd.
Dan had je nu al twee keer getrouwd moeten zijn.
En vier bijna. Kinderen.
En vier kinderen. Jezus. Nou, succes. Ik weet niet dat je dat nog redt. Of je moet een vierling krijgen nu. Kom op.
Nou, alsjeblieft.
Zet hem op. Je kan het.
Oh, wat...
Roep je vriend erbij.
Nee. Zeg maar wat even... jong. Wat is ze jong?
Gooi me even een vierling in mijn maag.
In je maag, wat? Dat is nee, niet in je maag.
Ja, nee. Misschien hebben we jonge luisteraars.
Oh. Oh, die was wel jong.
Ja, zeker. Die was heel jong.
Die heeft ook wel al een heftig leven dan even snel meegemaakt.
Ja, zeker. Dus het was ook gewoon... Ja, en dit was nog niet eens haar laatste man, hè?
Nee, zo'n vermoeden had ik al.
Ja,
jij zei, als je kijkt naar Henry, als je daarmee vergelijkt, dan denk ik dat er rond de 6 mensen aankomen of zo. Misschien iets minder.
Iets minder.
5.
5, inderdaad. En we zijn nu bij 2. Maar eigenlijk kwam ze er al heel snel achter dat haar nieuwe man, zeg maar, verslaafd was aan... alcohol ook, dus hij was een alcoholist. En hij had een strafblad wegens mishandeling.
Oh, handig.
Maar desondanks duurde het huwelijk 16 jaar.
Zo?
16 jaar.
Maar dat is
dus
wel
dit
even...
is ook wel gelijk de langste huwelijk van Nanny geweest.
Ja, maar net als Hendrik. Ook... Weet je wel, bij Hendrik had je ook een heel lang huwelijk.
Ja.
De rest is heel kort. Zeker.
Zeker. Maar dat huwelijk ging dus een beetje op en aan, weet je. Het was niet helemaal geweldig, want ja, als je al een strafblad hebt voor mishandeling en je man is een alcoholist.
Ja, maar zij is ook alcoholist. Ja. Kunnen ze samen drinken?
Ja, precies. Maar je moet wel ook bedenken dat toen ze ook een relatie kregen, het ook een beetje speelde dat het... spannend werd ook in Europa qua oorlog, want...
Dat was er ook weer.
Ja, dat was... Nou ja, in Nederland is de oorlog geweest van 1940 tot 1945.
Ja.
Ja, dus... je zit wel een beetje in die...
Ik snap wel dat dat een wat hectischere periode is.
Ja.
Ze gaat wel van de ene hectische periode meteen in de ander.
Ja. Maar ja, tijdens de Tweede Wereldoorlog echter had haar oudste dochter, Melvina.
Ja.
Dus zeg maar de dochter die ze had met Charlie. En kleinzoon aan Nanny gegeven. Robert Lee Hennis. Dat is zeg maar... Ja. Dus dat is zeg maar... want ja, dat is zeg maar natuurlijk de achternaam van haar vriend.
Ja.
Ja, maar het was een hele moeilijke bevalling.
Oh.
Waar Nanny ook hielp. En, maar na een paar uur na de bevalling ging het jongetje dood.
Oh.
Ja.
Dat is zo en, sad.
Ja, en met Melvina, zeg maar, uitgeput van de bevalling, het lastige, want het was echt een zware bevalling, dacht dat ze haar moeder, dus Nanny, een hoedenspeld in het hoofd van haar baby had zien steken.
What?
Ja.
Wat?
Ja, maar je moet wel even bedenken dat je in een staat bent en je weet het allemaal niet zeker, want je hebt net een lastige bevalling gehad.
Ja, maar
je
alsnog.
Hebt nog pijn van de bevalling. Alsnog, ik zou...
Dat je denkt dat je moeder dat doet. Holy hell. Ik bedoel...
Ja.
Wat?
Ja.
Zo.
Ja.
Maar dan moet je toch iets van bloed zien of gewoon een gaatje in dat hoofd of zo.
Ja, maar dat is dus het opmerkelijk. De doktoren konden echter geen verklaring vinden voor het overlijden van Robert.
Als ik dan zelf denk ik, maar dat is mijn gevoel, dat die oma daar dan niks mee te maken heeft gehad. Eigenlijk.
Ja, maar het staat wel bij haar lijstje van
Mensen, ja.
Mensen die ze wel echt definitief heeft vermoord.
Heeft ze dus dat moet ook je bevestigd nagaan, zelf?
Ja, nou ja, volgens mij niet specifiek, maar ze hebben het wel bij haar lijstje neergezet.
Maar alsnog, dat je dan niks kan... Ik vind het zo'n raar verhaal.
Ja, en het erge is nog dat... eigenlijk werd de doodsoorzaak gezien als een soort verstikking of een onbekende oorzaak.
Ja.
2 maanden later, nadat Robert was zeg maar overleden.
Ja.
En Nanny verzamelde daarvoor €500, wat dollar. Wat best wel veel was voor die tijd.
Maar ik snap dan niet waarom zij dat kreeg. Waarom niet haar dochter?
Ja, dat snap ik dan ook niet helemaal. Maar het zou ook best wel kunnen dat zij die check gewoon pakte en snel incasseerde. Weet je wel, voordat...
Ja, of zij heeft een verzekering afgesloten op zijn hoofd. Zo van, als dat kind geboren wordt...
Ja.
Dan is het verzekerd onder mijn naam.
Ja.
Maar gewoon dit hele verhaal, het is zo raar.
Ja, het is een heel, heel raar verhaal. En...
Ja, het is heel apart. Maar vertel verder. Tell me more.
Dan even terug naar haar vriend, zeg maar. Haar eigen man.
Ja.
Nou ja, zoals ik al verteld, hij had een verslaving voor alcohol. Hij was een alcoholist. En ja, dus eigenlijk dit speelde allemaal een beetje in die tijd. En zoals ik al zei, de Tweede Wereldoorlog was gaande.
Ja.
En in 1945 gaf Japan zich over. Heel veel Amerikanen die vierden dat, want het was natuurlijk de Pearl Harbor, dat de bombardementen en dat werd gedaan door Japan. Dus heel veel Amerikanen waren gewoon opgelucht dat de Tweede Wereldoorlog voor hun zo goed als voorbij was.
Snap ik wel.
Heel logisch ook. Dus heel veel Amerikanen gingen vieren. Zo onder andere
oh
de man van Nanny.
Did he cheat it also?
Nee, dat niet. Maar eigenlijk onder het zware drankgebruik heeft hij haar verkracht.
Oh.
En dit was de druppel voor Nanny. Want deze heeft ze letterlijk bevestigd, deze moord, zeg maar. En ja. Terwijl ze zeg maar die dag daarna in haar Rooseveltje bezig was, vond ze rattengif. En diezelfde avond stierf Frank nog een pijnlijke dood.
Ze heeft hem dus vergiftigd met rattengif.
Ja.
Ik moet zeggen dat ik het wel een klein beetje kan begrijpen waarom iemand het doet.
Zeker als je die avond daarvoor bent verkracht. Kijk, deze moord...
ja.
Deze moord...
Een soort van begrijpen. Is het niet goed?
Het is niet goed.
Ja.
En ik keur het af. Maar, tja... Deze is het enige waarvan ik denk van ja, dat is wel te begrijpen, zeg maar.
Ja, maar ik vind sowieso... Nu ga ik even een stukje heel politiek praten. Alvast sorry.
Go maar, for it.
Het is wel überhaupt, zeg maar, met verkrachting en het aangeven van verkrachting en aangifte ervan doen. Zeg maar, vroeger was het al heel lastig en werd het, nou ja, een beetje gezien als het is toch je man, dus... Succes ermee. Maar zeg maar, tot op de dag van vandaag is het nog steeds heel lastig om er aangifte voor te doen. Vooral als het een partner is. En dat is ook
precies.
Gewoon echt best wel kut.
Ja. Ja, want...
Maar ik vind het gewoon zielig voor haar dat ze dat heeft moeten meemaken. Want al is het je eigen man, dat geeft niet hem het recht om dat te doen. Ook al is hij dronken, ook al is hij ermee getrouwd, het geeft niet... jou het recht om dan maar te denken... ik ga er nu voor, ook al wil ze niet.
Ja.
Ook vice versa, weet je wel. Als zij dronken is en denkt, ik ga nu ervoor.
Ja,
en
nee,
hij wil niet, maar... in dit geval is het niet op haar gebeurd. Ja. Ik vind het triest dat het haar is gebeurd. Überhaupt altijd als het gebeurt, maar...
Ja, ja. Maar ja, ik bedoel... heeft hij voor niks een strafblad... voor wegens mishandeling? En dat kwam ze pas na haar huwelijk achter. Ik bedoel... Frank was niet echt een lievertje.
Nee, dus misschien kan je ook wel weer een heel klein beetje denken... dan maar één schoft minder op de wereld.
Ja, maar ja. Ja.
Ik vind het erger voor het babytje dan voor hem.
Laat zeker. Het zo zeggen. Maar ik zat trouwens opeens bedenken dat ik niet specifiek ook heb verteld hoe ze elkaar hebben genoemd. Zeg maar Robert Frank Harrelson en Nanny elkaar hebben ontmoet. Want zeg maar na haar scheiding ging Nanny heel veel in novels kijken om een nieuwe man uit te zoeken. Ja, dat werkte blijkbaar in die tijd zo.
In novels?
En zo heet in novels, romance novels, like een tijdschrift was dat destijds.
Oké.
Ja, dan blijkbaar werkt het zo. En zo heeft ze ook haar derde man ontmoet. Tijdens het reizen. Tijdens een reis in Lexington, North Carolina.
Het is een beetje de Tinder van toen.
Ja, een beetje de Tinder van toen. En zij trouwde eigenlijk binnen 3 dagen... nadat ze hem had ontmoet.
Via een ander... Jezus! Ja, dat is zo
via een ander... via een andere artikel in wat heet Eenzame Harten in het Nederlands.
Wat droevig dit. Oh, ja. Het gaat wel echt van een of het andere. Eerst vermoord zien, want dan is het ook best zo eenzaam. Ik heb een gebroken hart, ik heb liefde nodig.
Ja, precies. Gosh. Deze man, deze desperate man zou ik het maar even zo noemen. Want eigenlijk, allebei een beetje...
Ja, wel een beetje desperate.
Desperate. Heette Arlie Lenning. Arlie. Ik vind het ook een rare naam. Arlie. Wie noemt zijn kind Arlie?
Harley. Het is bijna Harley.
Ja, maar misschien is hij er wel naar vernoemd. Zou best wel kunnen. Volgens mij...
Harley.
Ja, maar het lijkt alsof Nanny een soort doemscenario over er heeft hangen. Zeg maar zo'n wolkje. Want als je Mario Kart hebt, dan heb je af en toe zo'n cadeautje. Krijg je een cadeautje en dan krijg je een wolkje met zo'n bliksemschichtje.
Oh ja,
bij de wat oudere Mario Kart. En als je dan niet op die op tijd snel doorgeeft, dan word je zelf geëlektrocuteerd en word je mini. Weet je wel? Ja. Zo'n soort wolkje had Nanny blijkbaar ook over zich.
Oh gosh.
Of ze nou specifiek op uitzochten. Maar, Arlie was ook een alcoholist. En die rookte ook heel erg. Dus echt een kettingroker. Ja, alsof ze hun erop uitzocht, zeg maar.
Stiekem schreef ze in die advertenties... Hey, wil jij met mij een fles wijn leeg drinken en daarna een sigaar roken? Hit me up. Ja. Oh, dat is ook niet handig.
Maar echter, in plaats van dat haar man telkens voor een tijdje verdween, dit deed, dat deed, was hier Nanny die continu af en toe een paar maanden wegging. Of
een paar maanden? Daar,
een paar weken en dan weer daar en dan zeg maar een beetje heen en weer ging.
Oké, alsnog apart.
Ja. Dus wat ze En zodra ze zeg maar dan wel weer bij hem thuis was, speelde ze zeg maar de liefde huisvrouw die... voor hem kookte, hem verzorgde. Eigenlijk gewoon het ideale plaatje wat je als je kijkt naar de koppen van... deze mensen, die horen bij elkaar, weet je? Een beetje dat.
Het klinkt een beetje naar mijn idee alsof ze dat deed... omdat ze zo is opgevoed door haar vader. En dat ze dus wegging voor een paar dagen, een paar weken, een paar maanden of wat dan ook.
Ook om haar...
Om zelf even te kunnen ontsnappen of zo.
Ja, en ook misschien alles. Om gewoon even haar kinderen te zien, weet je wel, want...
Oh, die had ze ook nog.
North Carolina en Oklahoma, het is toch wel weer een stukje verder van elkaar weg. Maar ook zeg maar toen haar man stierf, zeg maar wat werd verwacht, naar zeg maar hartfalen was.
Dus man nummer 3, hè?
Ja, man nummer 3. Kwam de hele stad naar de begrafenis om haar te steunen.
Jeez.
Iedereen had echt zoiets... Oh, nee.
Niet alweer.
Oh, nee. Oh, arme meid. Daar maar gaat weer dus een man.
Ze was wel geliefd, eigenlijk.
Ze was wel geliefd. Zoals ik al in het begin zei. Het kwam echt over als zo'n omaatje, weet je wel... die gewoon liefst gewoon een knuffel wilt geven. Gewoon een hele aardige vrouw.
Oh.
Niet specifiek. Ook als je naar haar foto's kijkt, ze heeft altijd een glimlach op elke foto. Alsof er niks aan de hand is.
Jeez.
Ja.
Oké. Okay, maar
ja, vlak na zeg maar, het overlijden van Arlie...
Ja.
Brandde het huis waar ze in woonde tot de grond zeg maar echt af. Helemaal af. En Dat wordt later verwacht omdat het officieel naar de zus van Ardy zou gaan.
Oh, en niet naar haar. Niet naar haar, ja. De vrouw van hem.
Het wordt vermoeden dat ze het toen had gedaan voor het verzekeringsgeld. Want zij kreeg toen het verzekeringsgeld van het huis. En dat heeft ze toen snel... Maakte ze zeg maar snel op. Dus zeg maar op de bankaccount. Of ze gaf het aan andere dingen uit. En daarna verliet ze ook heel snel North Carolina.
Dat klinkt inderdaad al een beetje als fraude.
Ja.
Of zo van een... Ik mag jou niet, zus van mijn dode man. Ik ga er vandoor met al het geld.
Ja. Ja, precies. Maar ja, nadat ook Ardy's moeder onverwachts in haar slaap was overleden. Want daar woonde ze. Daar ging ze naartoe.
Dus ze is zeg maar... Het huis is afgefikt. En daarna ging ze naar zijn moeder toe om daar te wonen.
Ja.
Oké.
Okay. Maar er wordt zeg maar gezegd dat die moeder in haar slaap is overleden.
Ja.
Echter, er wordt verwacht dat ook die moeder vergiftigd is door Nanny.
Oh, Jezus.
Ja, want die staat ook bij haar slachtofferlijstje. Wat eigenlijk ook de enige schoonmoeder is die echt bij haar bevestigde lijstje staat.
Ja, het is een beetje een... Het kunnen er meer zijn, maar dit is in ieder geval zeker.
Ja, precies. Dus toen ging Nanny bij haar zus Doffy wonen.
Bij haar eigen zus of bij de zus van
Nee, bij
de
haar eigen zus. Haar zus.
Oké, okay, dus haar zus, gewoon... haar eigen zus.
Haar eigen zus. Maar, echter...
Ja, ging ze ook dood?
Kort nadat, na de aankomst van Nanny, stierf zij ook. Dus,
Wauw, het is echt alsof ze een donker wolkje heeft. Iedereen die bij haar in de buurt komt, die valt dood neer.
Ja, dus nadat ze zeg maar bij Doffy zeg maar was, heeft ze zich ook zelf... is ze lid geworden van de Diamond Circle Club.
Dat klinkt als een soort van diamond painting club voor ouderen.
Ja, het is een soort... Ja, ik weet ook niet precies wat het is, maar... Het heet de Diamond Circle Club. Het klinkt, okay. Klinkt interessant wat mij betreft. Maar is...
ik zie het echt voor me dat er gewoon een groep oudjes aan het diamond painten zijn.
Oh, ja.
Maar dat zie ik voor me.
Oeh, ja.
Zal het vast niet zijn.
Ja, zeker. Nee, want ze had zich ingeschreven en lid daar geworden.
Ja.
Ik denk dat je het al kan raden.
Gingen er mensen dood?
Nee, ze ging op zoek naar een ander echtgenoot. Dus oh, nummer gosh. 4 zijn we beland.
We waren natuurlijk op de manhunt.
Ja.
Oké, okay, nee, nummer 4.
En de ongelukkige, zou ik het zo even zeggen, was Richard L. Morton uit Emporia, Kansas. Uit Emporia, Kansas.
Oké, okay, Richard is in ieder geval wel makkelijker uit te spreken.
Ja. En het mooie is dat hij geen drankproblemen had.
Dat is fijn en
vernieuwend.
Maar
hij had wel rookverslaving en ja, nou ja, weet je, het was nog steeds niet het lievertje wat je eigenlijk als een echte man zou willen hebben.
Nee, maar we gaan vooruit. Er zit verbetering in hier.
Het was geen alcoholist.
Nee, precies.
Ja, maar dat stond er ook letterlijk staan. Het was geen alcoholist zoals zijn voortgangers. Hé, hey, ik dacht, oh kijk, we gaan...
Vooruitgang.
Ja, maar als jij een seriemoordenaar... Stel, Naomi, je bent een seriemoordenaar, hè?
Oh gosh, ja, ik ben een seriemoordenaar, ja.
Waar zit jij dan niet op te wachten?
Politie?
Ja, maar ook wat anders. Als je zeg maar samen met de man die je wilt gaan vermoorden, vergiftigen, woont, waar zit je dan niet op te wachten?
Dat hij jou vergiftigt?
Of dat er iemand opeens bij je in komt wonen? Lijkt mij.
Hey, die kan je dan toch ook meenemen?
Ja, maar als je het je moeder is?
Nee, weet ik gewoon. Ja, maar geen idee. Jesus Christ.
Nee, maar eigenlijk voordat ze hem kon vergiftigen.
Ja.
Was haar moeder zeg maar bij hun inkomen wonen in januari van 1953.
Oh god. Ja, want dan ligt het eraan of je een goede of een slechte relatie hebt met je moeder. Als seriemoordenaar, ja, denk ik.
Eigenlijk vergiftigde Nanny haar relatief snel.
Oh, haar eigen moeder?
Ja, haar eigen moeder heeft ze vermoord. En
but en why? Haar,
Richard, die stierf 3 maanden later. Maar er was stil niet echt een duidelijke oorzaak. Dus nee, ik kreeg weer geld van de verzekering. Zo van, ach meid, hier, geld.
Zomaar als verzekering, hé. Zou ik, als verzekeringsmaatschappij zou ik echt denken... Jezus, wat een kutleven heb je.
Ja, precies. Dus ik denk dat ze ook gewoon zaten van, geld. Ja, want heel veel mensen, ook als mensen keken... Ja, ze verwachten van, ja... De moeder hadden ze sowieso niet echt naar omgekeken van ja, waarschijnlijk gedood of doodgaan in slaap of zo, weet je wel.
Ja, die is toch en, oud, laat maar.
Laat maar. En ja, die Morten, ja, ja, laat maar ook, weet je. Het ziet ernaar uit alsof het gewoon complicaties ergens waren.
Maar ook gewoon, dus eerst de moeder, 3 maanden later die man. Dan zou ik zelf denken van daar is iets niet helemaal pluis.
Ja, precies. Dan komen we bij de 5e man.
Yay!
En die had...
Nummer 5.
Die had in dat geval iets beter lettende ogen op hem. Laat ik het zo zeggen. Want hier bij deze man is ze zeg maar ook betrapt.
Oh, door de man zelf?
Niet door de man zelf. Hij kon het helaas niet meer navertellen. Maar... Oh. Ze ontmoetten en trouwden met Samuel Dors, dus zeg maar ook wat haar laatste achternaam was. Uit Tulsa, Oklahoma, op in juni 1953. Dus eigenlijk ook relatief snel nadat haar moeder is overleden. Want haar moeder overleed in januari 1953. En in juni 1953 had ze alweer een nieuwe man. En had haar andere man ook al. Dat zit 6 maanden tussen.
Het
ja?
klinkt echt als Henry.
Ja, het zit zeg maar 6 maanden tussen.
Alleen dat is niet
Henry's mensen die hadden het vaak wel wat langer volgehouden. Vind ik. Behalve natuurlijk degene van 16 jaar. Dat was wel heftig. Maar ja. De rest, die lagen ook gewoon binnen een half jaar. Legden ze het stokkie, zeg maar.
Gosh.
Ja. Maar deze Samuel was een sterke kerkganger en keurde de romans en verhalen af waar Nanny dol op was. Dus ze mocht ook haar tijdschriften niet meer lezen. Ja. Onthoud even dat ik sterke zeg. Want het was gewoon een sterke, stevige man.
Ja.
Zag gewoon goed uit. Zou ook niet zomaar iets verkeerd doen.
Hij gewoon echt een beetje zo'n beer als een man eigenlijk. Weet je wel?
Nou, zo zie ik hem wel, zeg maar. Maar okay. In september werd Samuel met griepachtige symptomen in het ziekenhuis opgenomen. En later... later stelde het ziekenhuis dat het een ernstige infectie was. In het spijsverteringskanaal.
Dus food poisoning, waarschijnlijk voedselvergiftiging. Ja.
En hij werd behandeld en werd beter. En op 5 oktober werd hij vrijgelaten, dus mocht hij van het ziekenhuis weg. Maar Nanny, die vond dat niet helemaal handig. En die vermoordde hem die avond.
Jezus.
In haar haast om haar 2 levensverzekeringen te innen.
Maar dat deed ze
bij hem had
zeg maar.
Afgesloten. Ja.
Oké.
Maar omdat hij net zeg maar door de artsen was vrijgegeven, werd deze plotselinge dood een waarschuwing voor zijn arts.
Je lijkt me wel logisch.
En die had dus ook een autopsie laten uitvoeren.
Ja.
En bij die autopsie onthulde de artsen zeg maar dat er een heel hoeveelheid arsine in zijn systeem. Dus dat is een soort gif.
Ja.
Hij wist gewoon dat er iets van vergiftiging moest zijn plaatsgevonden die avond.
Ja.
Dus Nanny werd gelijk gearresteerd.
Logisch.
Ja. Dus Nanny ging het ziekenhuis... Nou ja, eigenlijk de gevangenis in eerste instantie. Ja, ontkende ze het, maar ja, de bewijzen waren te groot. Dus ze gaf uiteindelijk ook toe. Maar oh, ze zat een beetje, zeg maar, tussen een levenslange of een doodstraf in. Maar door haar bekentenis is het uiteindelijk levenslang geworden. En ze bekende 4 echtgenoten te hebben vermoord. Haar moeder, haar zus Doffy, haar kleinzoon Robert en haar schoonmoeder, de moeder van Arlie.
Wauw.
Dus dat Arlie, dat is zeg maar de derde
man.
Ja, ja.
Maar dat dat dus zo lang moet duren eigenlijk, voordat iemand denkt, ja, maar is niet helemaal goed.
Als jij gewoon voor de rest overkomt als een lief, leuk, schattig meisje, weet je wel, vrouw, tegen die tijd natuurlijk. Ja, ze lachte ook altijd. Mensen zeggen, ze lachte altijd. Ze was vrolijk en...
Oh. Dit is dus de reden waarom ik mensen niet snel vertrouw in dit soort verhalen.
Ja, toch? Dit is toch gewoon gekke werk?
Ja, maar echt.
Ja. Nanny pleitte schuldig op 17 mei 1955 en werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. En ook een reden dat ze de doodstraf niet kreeg, ja, was ook vanwege haar geslacht.
Oh, wat? Echt?
Ja, dat was een heel random feitje wat erbij stond. En ik zat echt zo... Hè? Maar... ja.
Dus als ze een man zou zijn...
Dan had ze waarschijnlijk de doodstraf gehad.
Oh, damn. Oké.
Ja.
Dat werkt dan voor haar in ieder geval in een voordeel.
Ja. Maar... omdat ze zeg maar in Oklahoma zeg maar gevangen werd, zeg maar...
Ja.
Behandelde de staat ook echt alleen de dood op Samuel.
Ja, omdat, dus alleen in die, ja, gemeente, staat, ja, ding.
Ja, klopt.
Dat vind ik zo raar aan Amerika eigenlijk. Dat als je in, ja, één staat...
Doe het gewoon, met z'n allen. Kijk, ik bedoel, als, ja, ik een...
Het is toch één land?
Ja, ja, maar technisch gezien, ja... Ik vind het af en toe ook vaag in Europa, hoor. Want dan, ja, heb je, zeg maar... Je kan een moord plegen in Nederland... en je kan een moord plegen in België. En dan wordt de moord in België besproken... en dan wordt de moord van Nederland in Nederland besproken... terwijl ik zoiets heb. We zitten allemaal in de Europese Unie. Doe het gewoon met z'n allen.
Ja, precies.
zoiets, weet je wel.
Ja, maar dan kan je bijvoorbeeld voor in Nederland... kan je even random levenslang krijgen. In België kan je dan bijvoorbeeld 30 jaar krijgen...
Ja.
Ik bedoel, maar ja, hoe werkt dat dan?
Ja, geen idee. Maar eigenlijk doordat alleen de zaak van Samuel werd besproken... werd ze alleen ook voor zijn dood beschuldigd en niet voor de andere dood. Terwijl ze die wel heeft bevestigd.
Okay.
Maar uiteindelijk stierf ze binnen 10 jaar aan leukemie.
Ja, nou ja, dan heeft ze in ieder geval een soort beetje karma / verdiende loon.
Ja, ze heeft wel 10 jaar lang in de gevangenis gezeten.
Ja, maar dan heb je in ieder geval... Ik weet niet, ik vind een gevangenisstraf soms wel beter dan een doodstraf, zeg maar. Want dan heb je in ieder geval dat je echt opgesloten zit... en dat je een beetje... Ja, je wordt wel echt gestraft.
Ja, nee. Ik ben daar zeker wel mee eens. Maar ik vind het ook bijvoorbeeld... weet je, als iemand... echt moorden pleegt en je kan het echt bewijzen. Het kost ook best wel veel om iemand in de gevangenis te laten zitten.
Ja, dat ook. Het is niet goedkoop.
Daarom. Dus dan heb ik af en toe wel zoiets van, ja, zij hebben letterlijk iemand vermoord. En ze lopen nu mijn belastingsgeld af te nemen weer van me.
Ja, het is zo'n, ja, beetje zo'n ethische vraag eigenlijk.
Ja, kijk, weet je, ik ben op zich tegen de doodstraf, want je kan het nooit 100% zeker bewijzen. Maar als je er zo over nadenkt...
Ja, het is ook gewoon wel raar. Want met die doodstraf af en toe denk ik van... Oké, het is wel dus een verdiende loon. Bijvoorbeeld met Ted Bundy denk ik dat een beetje.
Ja.
Maar je hebt
nee,
ook...
met Ted Bundy ben ik het echt niet eens. Die had eigenlijk er eerder op gemogen, wat mij betreft.
Maar je hebt ook gewoon echt mensen die... het gewoon niet gedaan hebben en dan heel snel de doodstraf krijgen. Maar dat is ook het rare in Amerika. Als je de doodstraf daar krijgt, dan kan je zeg maar een week later gedood worden. Of het duurt 20 jaar. Of gewoon, je gaat al zelf eerder dood, want je wordt ziek of er gebeurt wat.
Ja, klopt.
Dat vind ik ook wel het rare daarvan.
Ja, maar het is sowieso heel raar. Want ik snap het aan de ene kant ook wel soms. Want bijvoorbeeld met Tempunny heeft het natuurlijk ook heel lang geduurd voordat hij uiteindelijk in die stoel terecht kwam.
Ja, maar hij heeft ook nog heel lang processen gehad en zo.
Ja, omdat hij gewoon nog niet had bekend. En ja, je moet
het dan
maar...
Het is gewoon een lastig onderwerp, dit.
Ja, en ik wil er liever niet te stil bij staan. Dat mag de overheid voor mij doen.
Precies. Nou, in ieder geval Nederland hebben we het niet. Maar daar heb je dan precies. Weer levenslang. En dan heb je of levenslang zonder kans op vrijlating. Of je hebt levenslang en dan met zelfs nog kans op vrijlating of zo. Ja, dat als je dan heel goed gedraagt in de gevangenis, dat je alsnog vrijgelaten kan worden. Ik bedoel, dat vind ik dan ook een beetje...
Dat vind ik net even een stapje te ver, zeg maar.
Ja, ik vind het goed dat als mensen die wat ergs hebben gedaan, ook al is het soms heel, heel erg, dat ze dan wel weer met begeleiding terug kunnen gaan in de samenleving. Maar dan vind ik wel dat die mensen goed gecontroleerd moeten blijven worden. En niet alleen maar voor een jaar, maar echt gestructureerd.
Ja, voor de rest van hun leven.
Ja, en hoe dat precies zit hier in Nederland weet ik ook allemaal niet. Kan ik niet daarvoor vertellen.
Daar laat ik de overheid over beslissen.
Ja, precies. Maar ik vind het echt best wel intens wat die vrouw heeft gedaan. Ik vind het gewoon het ergste van alles, vind ik echt dat babytje.
Ja, dit is ook heftig.
Maar dat die moeder dat dan heeft gezien, waarschijnlijk, zeg maar. Ja. Gewoon de eigen dochter. Gewoon je eigen kleinzoon vermoorden.
Ja.
Dat is gewoon echt intens.
Het is ook heel intens.
Ja. Mijn god zeg. Maar ook een verhaal.
Maar je snapte denk ik best wel dat ik bedoelde met... Ik vind het een soort Hendrik de Achtste, maar dan een beetje de vrouwelijke versie.
Ja, qua de hoeveelheid mannen waar ze doorheen ging wel.
Precies.
En ik bedoel, Hendrik die liet ze ook gewoon onthoofden.
Ja, maar deze liet ze vergiftigen. Dus net wat vind je fijner?
Maar wat wel zeg maar bekend staat ook in de geschiedenis... Als je echt weer heel ver terugkijkt... Is dat vergiftiging en zeg maar drankjes maken... Voedselvergiftiging of vergiftiging in de thee of koffie of wat dan ook... Dat echt een vrouwending is. Zeg maar vrouwen vermoorden veel vaker mensen door middel van vergiftiging...
Ja, maar als je ook... En dan, dan probeer ik echt vrouwen niet naar beneden te praten of zo. Maar als je ook gewoon kijkt naar... no offense, maar vrouwen zijn ook fysiek minder sterk.
Meestal wel, ja.
Meestal. En als je je eigen man om het leven wil helpen... en je weet dat je in het gevecht niet zou winnen met hem... dan is toch vergifting de makkelijkste optie om naartoe te stappen.
Ja, zeker.
Nou dan, dat... Dat zou ik doen, zeg maar.
Ik vind dit verhaal echt best wel... Ik denk dat ik nog even een advocaatje ga nemen. Even dit te laten bezinken.
Ja, nou ja, maar dit was wel mijn verhaal, Naomi. Ik hoop dat je wat hebt geleerd.
Ik heb zeker wat geleerd. Ik moet wel zeggen, ik vond dit alweer een spannend verhaal.
Ja, toch? Je weet nooit, misschien vermoord je oma je wel met vergiftiging. Nee, gelukkig. Mijn kunnen dat helaas al niet doen, want ze zijn al rest in peace, opa en oma.
Ik ga er niet vanuit dat zij zoiets zou doen, maar ik moet wel zeggen, dit is echt, zeg maar, dit soort verhalen is wel echt de reden waarom ik soms twijfels heb bij mensen.
Oh, maar je bent daar niet de enigste van. Ik denk dat iedereen met een beetje gezond verstand twijfels heeft bij mensen als je dit soort verhalen hoort.
Ja, maar dan is het gewoon... Hi, ik ben een lieve oma. Wil je in een koekje van mij? Oh, lekker. En hup, dood neer.
Ja, nee, precies. Maar ik ben gewoon blij dat die arts, zeg maar, goed oplette.
Ja, go
en,
arts.
Dat hij echt zoiets zo van had van, ja, hallo.
Maar dan vraag ik me wel af, als die arts nooit had ingegrepen... of als hij het niet had gezien of niet had gemerkt of wat dan ook...
Dan had ze denk ik nog vrij rondgeruppeld.
Ja, en hoeveel slachtoffers zou ze dan nog maken?
Nou ja, misschien een man 6 en dan een man 7 en dan een man 8 en dan... Totdat ze doodgaat.
Ja, maar dat is echt best wel intens.
Ja. Zullen we het gaan afronden?
Ja, dat lijkt me een heel goed idee. Nou, dank je wel voor jouw bloedstollende verhaal.
Dit was niet echt, heel veel bloed, maar vergiftigende verhaal.
Op zich bloedstollend, soort van.
Nee hoor, ik snap je. Ga verder.
Maar dit was wel weer echt een verhaal om bang van te worden. Dus ik zou zeggen, dank je wel hiervoor. En good job.
Thank you.
Still proud of you.
En de luisteraars, bedankt weer voor het luisteren.
Ja, volg ons nog even op Instagram en op Facebook en ook op YouTube. Op YouTube willen wij graag meer dan 100 volgers verzamelen. Want als wij meer dan 100 volgers hebben, dan gaan wij niet vergiftig eten. eten.
Alsjeblieft van... niet, ik wil nog niet dood.
Nee, precies, ik ook niet. Dus dan gaan wij eten wat zeg maar gevangenen hebben gegeten in de aflevering van Laatste Maaltijden.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld de laatste avondmaaltijd van Ted Bundy gaan wij dan eten en dan gaan we onze mening erover geven. Dus wil je dat nou zien? Dan gaan we echt filmen, dus dan zie je onze hoofden. Oh gosh.
God help.
Maar subscribe even op YouTube, volg ons op Instagram, deel deze podcast met al je vrienden en familie, je oma's en opa's, collega's.
En dan zien we jou weer bij de volgende aflevering om bang van te worden.
Inderdaad. Tot later.
Later.
Doei.